Op deze plaatje kan ik de hele nacht wel dansen. Echt prachtig, hè?
Ja, dat is echt... Wauw. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, goedemorgen.
Hoi.
En thuis, of op vakantie, in Oostenrijk bijvoorbeeld. Ja, ze kijken mee, onze oudste. Het is vandaag lekker mild, hè, buiten. Ik ga straks fietsen met een vriend van mij. Ik en fietsen, wie had dat ooit gedacht? Maar nu het steeds donkerder wordt en vooral kouder wordt, zijn we bij ons thuis ontzettend blij. Ja, ik denk, daar begint hij er weer over. Met onze veranda. Hij is niet groot, maar is wel heel gezellig. En vooral ook lekker warm. Want we hebben er destijds een houtkacheltje ingezet. En van die glazen schuifdeuren, die ken je misschien wel, kun je zo dicht schuiven. Dan moet ik zeggen, dan wordt het best wel warm. Tjongejonge, het is soms net sauna het hoge huggie. Dan kom je van buiten, ben je even naar het toilet geweest in huis en dan kom je er even de veranda in. Dan baf, super lekker warm, jasje uit, heerlijk. Maar onlangs hebben we voor die veranda, want we zitten er bijna vaker in de huiskamer, in ieder geval ik wel, hebben we voor in de veranda een scherm en een beamer gekocht. Ja, het wordt steeds mooier, hè? Je bent er niet meer uit te slaan. En het is natuurlijk leuk, hè, om straks met elkaar in de veranda, kacheltje aan, The Chosen te kijken, bijvoorbeeld. Dat heb ik al een keer genoemd. Hè? Die is een hele mooie serie online gratis te kijken over het leven van Jezus, The Chosen. Onthouden, want echt de moeite waard. Wie kent het inmiddels? The Chosen? Nou, nog maar een paar handjes. Geloof er nou maar eens. Ga maar kijken. Is echt heel mooi. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook Netflix op kijken of het WK. Als je dat gaat kijken, is een beetje dubbel, hè? Maar goed. Maar toen ik uiteindelijk wist welk model het moest worden, want dat is nog niet zo makkelijk, zal ik je eerlijk zeggen. Van, wil je nou een DLP of een LCD-beamer hebben? Hoeveel geluid maakt hij? Hoeveel stroom vreet hij? Nou ja, wat is de lichtintensiteit? Je voelt hem al aankomen. Nogal een ding. Zag ik hem uiteindelijk staan op online bij Coolblue. Ken je misschien wel. En wat zag ik daar? Zelfs met een klein beetje korting. Beter, daar ben ik niet vies van. Maar wat bleek... Wat ze daar namelijk een tweede kans product noemen. Ken je dat? Dus, ik tweede kans. Dan ga je lezen. Wat betekent dat dan? Nou, daar was misschien iets mee. Van iemand had het besteld, maar het was misschien niet de juiste en hebben ze hem weer teruggestuurd. Of er was iets meer mee en hebben ze hem een beetje gefixt. En daardoor is hij nu voor een beetje korting te krijgen. Nou, ben ik het type die denkt, zeker met dat soort dingen aanschaffen, denk ik, nou, dat beetje korting is wel leuk. Maar ik vertrouw dat dan niet helemaal. Heb je dat ook? Ik denk van, ja, het zal wel. Iemand stuurt dat ding toch niet voor niks terug. Je weet toch wat je gaat bestellen? Zeker zo'n ding. Het is geen broodje kaas. Dus je weet maar nooit. Dus ik heb gewoon voor de volle prijs zo'n ding gekocht. Maar dat wantrouwen, dat was er wel. En toen dacht ik, ja, maar dat wantrouwen, dat kun je soms ook hebben, en dan wordt het wel een stuk serieuzer, als het mensen betreft. Heeft jou namelijk wel eens iemand teleurgesteld? Of echt stevig in de steek gelaten? Dan weet je wat het, hoezeer dat doet, hè? Wat het met je doet. Misschien dat je iemand eens iets persoonlijks hebt gezegd over jezelf. Gewoon in vertrouwen. Of je vertrouwde erop dat iemand iets zou doen wat heel belangrijk is voor jou op dat moment. En dat die persoon daar heel laks mee omging. Of niet thuis gaf. Dan dacht ik, hè? En wat was toen, als dat zo gebeurd is in je leven, wat was toen jouw reactie? En vervolgens, want ja, dan kun je wel bij ze gaan zitten mokken, maar heb je op een gegeven moment die persoon dan een tweede kans gegeven? Of heb je je vertrouwen nog een keer in die persoon gesteld? Daarna durf je dat aan? Dat, hè? Kan ik andersom zijn? Bedacht ik me bij het schrijven. Misschien ben jij wel degene die iemand heeft teleurgesteld. Dat er iets was... Of je nam het niet voor diegene op. Of jij gaf geen thuis. Het kan zijn dat je iets gezegd hebt dat niet gezegd had mogen worden. Omdat in vertrouwen tot je is gekomen. Maar die persoon kwam erachter. En wat was toen de reactie die jij kreeg van hem of van haar? En heb jij toen vervolgens een tweede kans gekregen? Want dan weet je ook hoe mooi dat is. Daar wil ik vandaag met jullie over hebben. Uit een bepaald persoon uit de Bijbel, uit Gods woord... Namelijk Marcus. En inderdaad, yep, dat is de Marcus waar wij ook een van de evangeliën van hebben gekregen. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Maar laten we eerst kijken naar dat leven van Marcus. En daarin eigenlijk door zijn leven heen die grote en die liefdevolle God van de tweede kansen leren kennen. Als we dus naar Marcus gaan kijken, dan zul je misschien gaan zien, dat hoop ik in ieder geval, dat er voor ons en ook heel persoonlijk voor jou echt een tweede, derde, vierde kans mogelijk is bij God. En dat is soms heel anders dan zoals wij het in ons leven ervaren of uitleven. Daar kom ik straks op terug. Marcus 14:51, daar lezen we iets heel aparts. Ik ga niet het hele stuk lezen, maar dat is het moment dat Jezus in de tuin van Gethsemane is geweest. En dan vervolgens, nadat de discipelen 3 keer in slaap zijn gevallen, komen dan die soldaten, en de hele bende komt eraan en die arresteren Jezus. En dan lees je dit. En zijn discipelen verlieten hem. Oh, dit is Marcus. Getekend, mooi, prachtig. Vind ik altijd leuk om tussendoor te doen voor de kunstliefhebbers onder ons. Maar ik ga door. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. En een zekere jonge man, die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. De meeste commentaren die gaan ervan uit dat het hier over Marcus zelf gaat, dat hij zich hier zelf omschrijft. Los van het genante detail, hè, dat op je adelskostuum zo wegrennen, betekent dit wel, en dat is heel interessant, dat Marcus al vroeg in Jezus' leven in de buurt was. Dat hij al vroeg in de buurt van Jezus was. In Handelingen 12 lezen we dat de gemeente voor Petrus aan het bidden slaat, omdat Petrus de dood gebracht zou worden, was toen nog het idee. En in vers 11 komen we dan achter dat de kerk, de gemeente, samengekomen was in het huis van Marcus en van zijn moeder. Dus ook hier weer zo'n inkijkje. Marcus was dus helemaal betrokken bij het eerste prille gemeenteleven in die tijd. Hij was bij Jezus, hij was bij het gemeenteleven betrokken. En aan het eind van Handelingen 12 lezen we weer wat over Marcus. Paulus en Barnabas, grote volgelingen van Jezus, hadden hem namelijk meegenomen op weg naar Jeruzalem. Er was blijkbaar iets aan Marcus dat indruk maakte op Barnabas en op Paulus. Marcus' leven als discipel van Jezus en zijn passie voor Jezus waren die apostelen, was Paulus opgevallen. En zo gebeurde het dan later ook dat Paulus zijn eerste zendingsreis begon met 3 personen. Paulus en Barnabas en Marcus als hun, assistent. En denk erom, hè, als je een beetje in Handelingen thuis bent, dat hij onder andere op Cyprus hele krachtige daden van God heeft gezien, heeft meegemaakt. Zo zag hij bijvoorbeeld hoe de hoogste overheidsambtenaar daar de Heere Jezus als zijn persoonlijke verlosser en heer aannam. Dat was nogal wat. Maar wat hij ook had gezien, wat hij ook getuige van was geweest, was een man die blind werd, omdat die gast het werk van Gods geest daar tegen probeerde te werken. Hup, en die werd blind. Er was heel wat gebeurd en hij heeft dus heel wat van Gods werk gezien, waardoor mensen tot redding kwamen op die zendingsreis samen met Paulus en Barnabas. Het was allemaal super indrukwekkend, opbouwend, bijzonder. Kun je een beetje inleven, wauw, wat moet dat geweest zijn, hè? Als je dat mee mag maken. Maar dan? Dan gaat het verder in Handelingen. En dan staat er in Handelingen 13, vers 13, dat het misgaat. Je leest daar dat Marcus, Paulus en Barnabas achterliet. Hij liet ze zitten en hij ging terug naar huis. Terug naar Jeruzalem. En dan kun je afvragen, wat was er nou gebeurd met Marcus? Ja, allerlei mogelijkheden in de commentaren. Eentje die genoemd werd is, misschien had Marcus wel heimwee. Kun je denken, ja, heimwee. Kijk wat hij allemaal meegemaakt heeft. Maar heimwee moet je niet onderschatten. Ik dacht ook altijd, tot 20 jaar geleden. Toen ik mijn bachelor's deed ik een zendingsvariant. En toen ging ik stage lopen. Een zendingstage, kun je nagaan, een zendingsreis. Ik heb het wel eens genoemd, op de Filipijnen. Dus ik moest met Lufthansa naar Manila vliegen. En mensen, ik was nog niet geland in Frankfurt. Of ik had zo'n raar gevoel echt van binnen. Dat is lastig te omschrijven. Ik miste Rut zo ontzettend. Ik was al vaker weg geweest, maar dit was heel anders. En ik dacht, kom op, doe eens even normaal, joh. Op die luchthaven, dus doorvliegen naar Manila. Die hele stageperiode werd het alleen maar erger. En net zo min als Marcus had ik toen ook nog geen smartphone om even te facetimen of weet ik veel wat. Ik heb al zo ontzettend gemist en heimwee is zo'n ontzettend nagevoel. Normaal gesproken, voor degene die een beetje kennen, heb ik eigenlijk altijd alleen maar fernwee. Dat is ook een nagevoel, maar op een andere manier. Maar heimwee kan echt zeer doen. Dus misschien had Marcus wel heimwee. Of was hij bang? Want je had natuurlijk niet, zoals in Thailand, heb je tourist police en waren er allemaal instanties die jou als je op reis was wel zouden beschermen. Dat was er in die tijd natuurlijk niet. Of misschien was hij de moeite die hij meemaakte en het afzien in het dienen van God, misschien was dat hem wel te zwaar geworden. Die dacht, hallo. Eigenlijk weten we het niet. Hè? Het enige wat we weten is dat hij die zendingsreis afbrak en terugging naar huis. Terug naar Jeruzalem. En als je dan doorleest, een hele tijd later, als Barnabas en Paulus plannen maken om op een tweede zendingsreis te gaan, dan lezen we dit. Moet je meelezen. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië en ze onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heer. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten we nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar we het woord van de Heer verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heet, weer meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamphylia verlaten had, niet met hem meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, een zacht woord hoor, als je het Grieks leest, nou. Zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Maar Paulus koos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeente. Barnabas, later lezen dat het een neef was, wilde Marcus gewoon weer meenemen op die tweede reis. Hij wilde hem zeg maar een tweede kans geven. En Paulus dacht, nou, nee. Hij wilde dat echt niet. En hij gaf als reden aan, ja, joh, Barnabas, Marcus heeft ons de vorige keer ook hartstikke in de steek gelaten. Daar kunt u niet van op aan, die kunt u niet meer vertrouwen. En Marcus gaat dan uiteindelijk alleen met Barnabas mee op reis. En dat is het enige wat we eigenlijk verder van Marcus nog vernemen. In ieder geval voor een hele tijd in het evangelie. Namelijk dat hij met Barnabas op een schip vertrok, de zee op, en zo eigenlijk van de horizon verdwijnt. Weg. Pas jaren later wordt Marcus in de Bijbel weer genoemd, maar dan is het inmiddels al zeker 20 jaar later. En hij verschijnt dan weer ten tonele, ergens helemaal in Rome. En dat kun je opmaken uit de brief aan de Colossenzen. En wat denk je? Ja, echt, dat is heel bizar om te lezen. Je gelooft het haast niet. Hij is daar uitgerekend bij Paulus. Hier. Aristarchus, mijn medegevangene, groet u. En Marcus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt. Als hij bij u komt, ontvang hem dan. En in de brief aan Filemon noemt Paulus Marcus zijn medearbeider. Er is iets gebeurd. En daar in Rome, terwijl Paulus in de gevangenis zit, helpt hij de apostel Petrus in zijn bediening. En Petrus, die noemt Marcus zelfs zijn zoon. Super om te lezen. En later heeft Marcus zelf, kun je allemaal nalezen, zelf een grote bediening in Egypte. En helemaal wonderlijk en voor ons natuurlijk ontzettend mooi, is hij degene die hoogstwaarschijnlijk het eerste evangelie heeft geschreven. Het evangelie naar Marcus. Zoals wij dat in onze Bijbel kennen. En waarop Lucas en Matthäus zich ook weer gebaseerd hebben. Dus kun je afvragen, wat is hier nou zoveel jaar later gebeurd met hem? Ja, eigenlijk als erover nadenkt, kan het haast niet anders, hè, dan dat Marcus zich op een of andere manier, door wat, dat weten we niet, maar bedacht heeft dat hij eigenlijk de boel in zijn leven moest omgooien. Dat hij geen eendagsvlieg moest zijn voor wat zijn geloofsleven betrof. Ergens in zijn leven, hoe en wat weten we dus niet, hield hij zijn toewijding aan God, zo kan ik me voorstellen, tegen het licht, en besloot, hier moet ik gewoon iets aan gaan doen. Ik kan me voorstellen dat hij niet bekend wilde staan als die christen die zo goed begon, maar op een gegeven moment al heel snel vervaagde aan de horizon. Dus, hij stond op, je kunt misschien beter zeggen, hij ging op zijn knieën en hij gaf zich opnieuw over aan Jezus, aan zijn Heer. En de laatste woorden in de Bijbel, in Gods woord, die we lezen over Marcus, zijn ontzettend mooi, zusters en broeders. Na alles wat er was gebeurd, van alles en nog wat, blijkt dat Marcus inderdaad ontzettend veranderd was. Hij was niet meer ongeschikt en onbetrouwbaar, integendeel. En juist, dit is mooi hè, juist uit de mond van Paulus klinkt dit. Ga Marcus halen en breng hem met u mee, want ik kan hem goed gebruiken voor het werk. Schrijft de apostel Paulus terwijl hij in de gevangenis zit. Wat een verandering, hè? Dat vind ik echt mooi om dit zo te lezen, als je het leven van Marcus al tegen het licht houdt. En uit zijn leven kunnen wij ook best wel wat lessen leren. Dat is waar we naartoe gaan. Ten eerste, dat een goede, zeg maar een christelijke start, dat het eigenlijk pas het begin is. Marcus, die leek als een discipel een vliegende start te hebben. Het was allemaal, ging allemaal voor de wind. Hij bracht zelfs tijd met Jezus zelf door. Hè? Moet je voorstellen, als wij dat gehad zouden hebben. Hij bracht tijd met Jezus door. En hij was actief in het eerste gemeenteleven, waar al die wonderlijke dingen gebeurden, zoals je in Handelingen kunt lezen. Ontzettend gaaf. Maar het leven van een discipel, mensen, is toch echt meer dan alleen maar een goede start hebben. Tuurlijk, zeker, prijs de Heere Jezus dat hij ons genade en dat hij ons redding heeft gegeven. Doordat we ons geloof gewerkt door Gods geest in hem mochten stellen. Dat je daardoor weet dat je een toekomst hebt, dat je gered bent. Fantastisch. Maar onze redding, mensen, is het begin. Dat is niet het eindpunt. Het is pas het begin van ons leven als discipelen van Jezus. Gods weg met jou en met mij is echt nog niet klaar. Als we geloof stellen in Jezus. Dat is pas het begin. Dan gaan we pas achter koning Jezus aan. Die eerste ervaring van het tot geloof komen, wat dat met je doet, hoe mooi dat ook is, is pas het begin. Maar het verdrietige, het zelfs het trieste is, dat er heel wat mensen zijn die nooit veel verder komen dan het beginpunt. En het jammer is, dat is bijkomstigheid, het jammer is dat heel wat van hen daardoor ook echt gigantisch veel zegen missen als ze vervolgens niet achter God aangaan. Omdat God op die weg achter Jezus aan ons ontzettend wil zegenen. Mijn stage op de Filipijnen was een drama. Echt waar, er was een tyfoon die raasde over ons dorpje in de jungle heen, dat de palmbomen bijna knapten. De ratten liepen over mijn klamboe heen in de keuken waar mijn bedje stond. Er waren lokale verkiezingen, er werd iemand vlakbij, ik mocht niet meer naar buiten, door zijn hoofd geschoten daardoor. En als cherry on the pie kreeg ik ook nog knokkelkoorts, dengue. Ik werd in ieder geval bevestigd dat voor op dat moment zending niet Gods plan was met mij. 17 jaar later sta ik hier nog, maar ik heb ook heel veel goede dingen geleerd. En heel veel zegen gezien, wat God daar aan het doen is. Het weten dat dat niet de weg is die God voor je in petto heeft, is ook een zegen. Snap je wat ik bedoel? Maar dat leer je, dat soort dingen, als je achter Jezus aangaat. Niet als je denkt, oké, ik heb Jezus als mijn Heer aanvaard. Heere zegen deze spijzen, amen en klaar. Het is discipelschap. Achter koning Jezus aangaan. En op die weg wil God zegenen. En het is zo jammer als je dat niet meemaakt en maar stil in je hokje blijft zitten. Anyway. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij met elkaar, u en jij, ik inclusief, wij zijn alleen verantwoordelijk voor, zeg maar, als ik het even zo mag noemen, de vooruitgang, voor de groei van je christelijk leven in afhankelijkheid van Gods geest. Marcus is onderweg met twee van de grootste, op dat moment discipelen van Jezus, Paulus en Barnabas. Maar zelfs zo dicht bij hen levend en zelfs bij Jezus geweest zijnde, was geen garantie voor zijn eigen relatie met Jezus. Ik vind het mooi en het doet mij ook heel erg goed. Als ik met broeders of zusters optrek, als ik die ken, die een diepe relatie met Jezus hebben. Gelukkig heb ik die om me heen. En dat merk je soms gewoon naar die gasten. Dan denk ik, wauw, en dat word je zelf ook toch opgebouwd, snap ik bedoel? Of als ik in contact ben met mensen die een hele bijzondere bediening hebben. Schitterend om te zien, om zo dichtbij te zien wat er in Gods koninkrijk gebeurt in die bediening. Of mensen die veel meer theologische kennis hebben dan ik. Ik denk, wauw, wat mooi dat ze daar Gods koninkrijk mee kunnen dienen. Al dat soort mensen, die hebben invloed op mijn leven. Dat is toch logisch, hè? Maar desondanks kunnen zij mijn weg achter Jezus aan niet lopen. Daar, mensen, ben ik, zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Om Jezus te volgen. Met heel mijn lichaam, met heel mijn ziel, met heel mijn geest, met alles wat ik ben, achter Jezus aan. We groeien niet dichter naar Jezus toe, mag ik het even zo zeggen, door onze omgang met anderen, maar door onze omgang met Jezus. En die omgang met hem steeds verder te verdiepen in ons leven. Hoe jong, hoe oud je ook bent. Kijk, als je Jezus net hebt leren kennen, dan brandt dat verlangen als vanzelf. Dat is bij de meeste mensen van ons zo geweest. Maar het is echter ook heel goed mogelijk, en dat weten we ook, dat na verloop van tijd, als je eraan gewend geraakt bent, wat eigenlijk niet kan, hè, maar ik noem het nog even gewend geraakt bent, dat die interesse toch wat minder wordt. Herken je dat? Misschien wel vanwege het dienen, wat Jezus van jou vraagt in het dienen van hem. Dan denk je, huh, dat ook? Of omdat de dingen van de wereld toch weer belangrijker voor je worden in je leven, wat het dan ook is. Waardoor je verlangen om Jezus te zoeken, achter hem aan te gaan en hem te dienen, dan als vanzelf dus ook afneemt. Dat is net een soort principe. Neem bijvoorbeeld mijn huwelijk met Rut. Als ik steeds meer andere mensen of andere dingen in mijn leven ruimte laat innemen, dan wordt de ruimte en daarmee logischerwijs ook de relatie met haar langzaam maar zeker wel minder. Of als er fases zijn dat mijn relatie met Rut stroever zou lopen, dan ontstaat er soms een beetje wat vermijdingsdrang. Ja, nou even niet, dan doe ik even mijn eigen ding. En dat kan in onze relatie met Jezus precies zo gebeuren. En misschien was dat wel het geval in het leven van Marcus, dat weten we niet. Mensen, als we op een punt in ons leven komen dat de Heere Jezus iets van ons vraagt, ja, dan kunnen we soms zo eigenwijs of zo zelfs rebellerend zijn en ons gaan terugtrekken uit onze relatie met hem. Van, oh, even niet, een soort van on hold zetten. Hè? Je ziet dat helaas nog wel eens gebeuren. Mensen die in vuur en vlam staan voor Jezus, maar best wel snel uitdoven als Jezus zich met hun agenda bemoeit. Met hun portemonnee bemoeit. Met hun relaties bemoeit. Zo groot als God is, we hebben erover gezongen. Toch kan die heel klein worden in het leven van christenen die de focus op hem verliezen. Maar zusters en broeders, dat wil ik er ook nog wel even noemen, ook mede-christenen kunnen teleurstellen. Zie het leven van Marcus. Maar ook bij ons. Alleen al het afgelopen jaar weet ik van zusters en broeders dichterbij, maar ook verder weg, die de naam van Jezus beschaamd hebben. En daarmee ook diegenen geraakt hebben die bij Jezus horen. Omdat zij daar soms ook op afgerekend worden. Een christen die met zijn openbaring, of die met zijn, zeg maar, zijn kromme theologie een scheuring teweeg brengt. Met alle gevolgen van dien. En onderschat dat niet. Een christen die het bed induikt met een ander. Met alle vreselijke gevolgen. En volgens mij kennen we allemaal wel volgelingen van Jezus die ons persoonlijk teleurgesteld hebben. En dan is het de vraag, hoe gaan wij daar dan mee om? Zoals Paulus, zoals Barnabas, zoals Marcus. Want als we onder andere kijken naar dat leven van Marcus, dan leren we ook dat volgelingen van Jezus ook weer hersteld kunnen worden. Ook weer een nieuwe kans kunnen krijgen. Want denk je nou eens in, hè? Marcus, op weg terug naar Jeruzalem, nadat hij Paulus en Barnabas verlaten had en zei, dog, welk verhaal zou hij dan de gemeente daar in Jeruzalem verteld hebben als hij aankwam? Wat zou hij gezegd hebben? En probeer eens in te leven in hoe hij zich vervolgens daarna in zijn leven gevoeld zou hebben. Hoe hij zou langzaam verdwenen kunnen zijn in de wereld. Dat was natuurlijk een optie geweest. Hij zou dat hele christelijke gebeuren, noem het maar even, van zich afgeschud kunnen hebben en gewoon zijn eigen ding weer kunnen gaan doen. Ja, whatever, joh. Maar het leven van Marcus wordt in ieder geval helder dat hij dat uiteindelijk niet heeft gedaan. En ik vermoed dat hij dat zelfs niet kon. Maar het is ook heel duidelijk dat God hem niet kon loslaten. En dat geldt voor ons allemaal. Marcus kwam terug bij Jezus. En Jezus liet zich vinden en hij nam hem weer bij zich. Dat vind ik zo mooi. Hè? En zo vaak zie je dat in het leven van Jezus gebeuren. En dan zou het maar zo kunnen dat jij ook in een soortgelijke, weet ik veel, positie als Marcus bevindt. En dat je ook als het ware een beetje aan het terugschokken bent naar Jeruzalem, of in ieder geval aan het wegschokken bent van Jezus. En misschien, en dat hoop ik, ook al is dat soms op dat moment niet zo heel erg relaxed, dat je ook voelt dat je God niet van je af kunt schudden. En dat zijn geest, misschien wel vandaag door dit woord heen, weer aan het kriebelen is bij jou. Kom terug. Kom, kom, kom. Zuster, broeder, weet dan alsjeblieft, hè, dat de weg terug helemaal open is. Helemaal. Herstel, dat is mogelijk. Gods liefde, zijn vergeving, zijn nabijheid, om dat weer te mogen ervaren, dat is mogelijk. God wacht op jou. Dus dan is de oproep natuurlijk heel simpel. Hè? Je voelt hem eigenlijk al aankomen. Ga naar God. Maar deel dan ook wat er is gebeurd. Hij weet het natuurlijk al lang. Maar net als ouders willen we het onze kinderen graag horen zeggen. Zeg het maar. Wat is er gebeurd? Wat gaat er door je heen? Wat doet het met je? Benoem je berouw. Vraag vergeving. En hé, we hebben gezongen. Ik vertrouw op zijn beloften. Hij heeft beloofd ons dan ook te vergeven. En opnieuw met ons op weg te gaan. Waar die weg ook heen gaat, dat weten we niet. Niet Paulus, maar Gods geest zegt vandaag dan door deze preek heen en eigenlijk door dit vers heen, tot jou en mij, ga hem, ga haar, ga Gedda, ga Betram, ga Wilma, ga Geert, ga hem halen, ga haar halen. Breng haar met je mee, want ik kan haar goed gebruiken voor het werk. Dat is wat God tegen ons allemaal zegt. Want mensen, ik hoop dat je het durft te aanvaarden. God is een God van tweede kansen. Van derde. Van vierde. Van vijfde. Van zesde. Dit is de God die wij dienen. En hij heeft nog steeds een plan met jouw leven, net als dit met Marcus had. En je bent nog steeds op tijd. Er is tijd. Dus gebruik die tijd, gebruik die mogelijkheid en kom thuis bij Jezus. Hij zal je ontvangen, hij zal je liefdevol ontvangen en dan mogen wij, zoals we zijn, met ons lekker gebrek, weer achter Jezus aangaan. En moet je opletten wat er dan gebeurt in je leven. Ik wil afsluiten met gebed. En ja, ik geloof er helemaal niks van dat er niemand onder ons zit die dit niet herkent. Of herkend heeft in zijn leven, of merkt, hé, ik ben heel ver op die weg bij Jezus vandaan. Of ik merk dat ik langzaam een beetje aan het wegglijden ben. Waar je ook zit, als je merkt dat Gods geest op dit moment kriebelt, aan je trekt, en je denkt, ja, dit is eigenlijk wel voor mij ook bedoeld. Dan hoop ik niet dat je je hart sluit en denkt, whatever, nee, ik wil het niet weten. Maar dat je durft te vertrouwen op de belofte van God, dat je altijd weer bij je mag komen. Dus ik wil ook voor jou, voor u bidden daarvoor. Ik wil wel vragen of we allemaal willen gaan staan om gewoon heel concreet God te zoeken. Misschien ken je iemand in je leven, direct, misschien wel je eigen kinderen of je ouders, die weg een beetje aan het gaan zijn. Bid alsjeblieft met me mee, maar als jij die persoon bent, die weet, hey, God spreekt niet tot mij. Die rare Marco, waarom moet hij dit nou weer zeggen? Gods geest wil niets liever dan dat jij terugkomt bij hem en achter Jezus aangaat. Dan wil ik voor jou en voor ons allemaal bidden. Zullen we bidden? Heilige Vader, we danken u dat we altijd bij u mogen komen. Heer, als we kijken naar het leven van Marcus, we weten niet precies wat daar is gebeurd, wat de afwegingen van Marcus waren. En Heer, uiteindelijk doet het er ook niet zoveel toe. Want op het moment dat hij tot inkeer kwam, en ergens misschien ook wel, zo gis ik maar, vader, wist dat hij eigenlijk ten diepste niet helemaal niet zonder u kan. Wat in de realiteit eigenlijk ook zo is. Heeft hij zich omgedraaid en heeft hij uw aangezicht weer gezocht. En zag hij daar niet een hemelse vader met een opgeheven vinger? Met een blaadje met al de fouten erop?
Dan zag hij de Heer Jezus. Armen wijd. En een kloppend hart vol liefde. Kom, we gaan weer verder. Heer, en ik bid, als er vandaag mensen in ons midden zijn, hier in de zaal of online, en die nu die liefdevolle hand van u voelen in hun leven. En of ze daar nu blij mee zijn of juist wat onrustig van worden, dan bid ik dat u zo krachtig met uw geest zult werken dat ze zullen gaan zien dat het veilig is bij u. Dat u werkelijk liefde bent. En dat u echt er alles voor over hebt gehad om de weg open te maken. En dat uw belofte staat. Nader tot God en hij zal tot jou naderen. Heer Jezus, ik dank u dat we uw vergeving, uw genade elke dag weer opnieuw. Al hebben we die al weken, maanden, misschien zelfs jaren eigenlijk al niet meer echt gezocht en hebben we ons eigen ding gedaan. Dat uw vergeving toch nog steeds daar is. Onverminderd. En Heer, ik bid voor hem, ik bid voor haar, of u met uw Heilige Geest in zijn, in haar leven wilt werken en echt wilt laten ervaren ook. Niet alleen in het kopje, maar ook in het hart. Dat u vergeven wilt. En dat u niet alleen wilt vergeven, maar dat u de weg wilt gaan. Samen met Jezus opgaan. Met Koning Jezus. Als onze Heer, als onze Verlosser. En Heer, we bidden om de krachtige werken van uw geest. We bidden uw zegen op die weg. Als het tegen zit, als het uitdagend wordt. Als het uitdagend is op dit moment. Door ziekte, door financiën, door persoonlijke relaties, door verdriet. Heren, dat we dan juist niet bij de pakken neer gaan zitten en u maar laten gaan. Maar dat we dan juist nog dichter bij u komen. Heer, ik bid dit. Omdat we in het leven van Marcus hebben gezien wat een gigantisch groot en liefdevol God u bent. Wat een gigantisch mooie bediening hij heeft gehad. En of het nou in ons leven zo groot wordt of heel klein. Voor u is het allemaal gelijk. Heer, help ons. Kom ons tegemoet met uw geest. En raak ons hart, Vader. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan zingen, denk ik, hè? Ja.